Nog een mededeling, gemeente, dat is een herinnering aan het feit dat volgende week zondag de diensten weer op de gewone tijden zullen beginnen. 'S morgens 9:30 en 's avonds 18:00. Tot zover deze herinnering. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 119, de versen 17 en 19. Doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we het laatste vers uit Psalm 2, dat is het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het Evangelie naar Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 41 tot en met 59. We noemen nu Johannes 6, de versen 41 tot en met 59, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zevende vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 6, te beginnen bij vers 41. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Er is geschreven in de profeten en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Vanavond willen we over een gedeelte van het onderricht van onze Heidelberger catechismus nadenken, waarin het gaat over het sacrament van het heilig avondmaal. En de tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in Johannes 6 en daarvan het 55ste vers. Johannes 6 vers 55, waar wij het woord van de Heere en de tekst voor dit ogenblik lezen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En wij lezen hierbij wat we vinden in onze belijdenis. Zondag 29 van onze Heidelberger, en daarvan de vragen 78 en 79. Zondag 29, vragen en antwoorden 78 en 79. Vraag 78 luidt: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79 luidt: waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en des bloed van Christus? Het antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zwaren lichaams en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen wij ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij God des aanziens, wij buigen ons neer voor u en wij smeken u of u ons in deze ogenblikken wilt aanzien. Daarmee vragen wij of u ons bezoeken wilt, opzoeken wilt met uw geest en door uw woord. Daartoe is niet minder nodig, Heere, dan dat u zelf komt. Want uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. En daar smeken wij om, ook al hebben wij het daar niet naar gemaakt. Want ook vanavond moeten wij het belijden: als u zou doen met ons naar onze zonden, dan zouden wij op de minste zegen van u geen recht kunnen laten gelden. Dan ligt alles verzondigd. Dan kunnen wij ook voor u niet bestaan. Maar wil u ons opzoeken en aanzien in het bloed van de Heere Jezus Christus, in uw eigen genadewerk, en wil vanavond, wanneer wij na mogen denken over de heilige tekenen van uw liefde en van uw trouw, ons zo in de prediking opzoeken dat wij het woord verstaan en de kracht van het woord door de werking van uw geest ervaren mogen. En dan weet u, Heere, dat wij vanavond stil hopen te staan bij enkele strijdpunten rondom de leer van het heilig avondmaal. En wij bidden in het licht van alle verwarring en strijd die er om het sacrament van de eenheid, het heilig avondmaal is. Of u ons als gemeente en ook als dienaar bij de eenvoud van de schriften wilt bewaren. Want wij worden er vanavond aan herinnerd vanuit uw woord en vanuit de geschiedenis van de kerk. Dat de waarheid wel boven alles is. Maar de waarheid nooit het onaantastbaar bezit is van mensenkinderen. Dat zelfs uw volk in bepaalde opzichten kunnen dwalen. O, u zult ze van de dwaling van hun weg terechtbrengen. Maar u moet ze ook bij de dwaling, bij de waarheid van uw woord bewaren. En daarom vragen we van u, Heere, bewaar ons voor de dwaling die altijd op de loer ligt. Zodra wij met uw woord zelf aan het werk gaan en met de waarheden van uw woord op onze eigen manier proberen een systeem op te bouwen wat niet uit u is. Wat alleen tot bevrediging van ons menselijk denken dient. Bewaar ons ervoor, Heere, dat de vorst der duisternis, die als een engel des lichts probeert het vuur van de dwaalleer en van de dwaling aan te blazen, ons zou verzoeken en af zou brengen van de zuiverheid van uw getuigenis. Er liggen zoveel gevaren op de loer in onze tijd vol onzekerheid en vol dwaling. Heere, bewaar ons, onze kinderen, bij de eenvoud van de schriften. En geef dat het vanavond om niets anders mag gaan dan om uw woord te verkondigen. En om dat woord ook te verdedigen tegenover allerlei aanvallen en vervormingen. En dat wij ook de wacht mogen betrekken bij de zuiverheid van de prediking. En de zuiverheid van de leer die naar de godzaligheid is. Maar Heere, laat het ons niet genoeg zijn om voor de waarheid te strijden. Al is de waarheid het waard om voor te strijden. Laat het ook zo mogen zijn dat de waarheid, de zuivere waarheid die vanuit het woord en vanuit onze belijdenis tot ons komt, ook in mag dringen tot in de binnenste vezels van ons leven. Want we kunnen de waarheid weten. En er zullen zeker ouderen onder ons zijn die, wanneer het over de leer van het avondmaal gaat, weten de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Die vanavond leerstellig ook geen nieuwe dingen horen. Maar Heere, geef dat die waarheid niet alleen maar iets is wat wij koesteren en waar wij voor wij strijden. Maar dat die waarheid ons ook mag overwinnen en ons mag overweldigen. Dat de waarheid van uw woord als het ware het gewaad mag worden vanavond waarin u zelf u openbaart. En waarin we iets zien van de majesteitelijkheid van uw goddelijkheid en van uw almacht. En opdat wij onder die waarheid leren buigen. En Heere, zou u ons dan ook als arme zondaren door de leer die naar de godzaligheid is willen onderwijzen in de weg der godzaligheid. En willen vertroosten. Want daartoe hebt u toch ook de leer gegeven. Niet slechts opdat wij die zouden leren en ervoor zouden strijden, maar opdat wij door de woorden van de zuivere leer vertroost zouden worden. En Heere, dan zal het vanavond ook gaan over troostvolle lessen voor allen die iets van dat leven van de genade kennen. Voor allen die als arme, hongerige kinderen van u dorsten naar de gerechtigheid van u. Want u betoont in de leer van het heilig avondmaal dat u van de honger en van de dorst van uw kerk afweet. En dat u ze op het onverwacht en zo onverdiend verzadigen wilt met het goede van uw huis en hun dorst wilt lessen met het water des levens wat om niet wordt uitgedeeld. Heere, laat er vanavond ook in het woord van de prediking die kracht van dat voedsel mogen zijn dat de honger stilt en dat de geestelijke dorst lest. Ja, wil u ook waar het sacrament dient om het twijfelende en aangevochten geloof te versterken. De twijfels die er in het leven van hen die uw naam ootmoedig vrezen zijn, wil u ze wegnemen. En wil u het vanavond door woord en geest betuigen. Dat even zeker als de zichtbare tekenen panden zijn van uw liefde. Zo zeker wilt gij uw volk vertroosten en met alle goed vervullen. Ja, zo zeker wilt u ze vanuit het heil in Christus krachten geven. De moedeloosheid wegdoen ebben. En de kracht van uw genade werk doen stromen door hun ziel. Want gij zijt Israëls God die krachten geeft. Van wie uw volk de sterkte heeft. Heere, betoon dat ook in de wonderlijke afbeeldingen en zegels die in uw sacramenten te zien zijn. Betoon het vanavond in de prediking van uw woord. En dan weet u hoe aangevochten en omstreden het in het leven van uw kinderen zijn kan. O, wil het in de prediking van de sacramenten betonen dat gij dezelfde blijft voor allen die uw naam vrezen. Maar we smeken ook, Heere, laat dit woord van de leer, waar toch ook voor al uw kinderen zoveel voedsel, spijs en drank in ligt, voor onbekeerden onder ons een woord van vermaning, van aansporing, van ontdekking, van nodiging en lokking zijn. O, wil u geven dat zij mogen zien wat een dor en donker leven het is buiten u en zonder u. Hoe arm het is zonder het voedsel van uw genade. Hoe ze van dorst om moeten komen wanneer de drank van de ziel aan hun niet wordt uitgereikt. Heere, leer hen dan dat voedsel van de genade bij u zoeken. En wil u geven dat zij de troostende kracht van het woord van vrije genade vanavond ook mogen ontvangen. We bidden u zo, Heere, wil u in ons midden zijn en de prediking van uw woord gebruiken. Wil u geven dat we luisteren mogen. Laat de warmte, afleidende gedachten, zorgen, allerlei dingen die ons hart kunnen bezetten, geen hindernis zijn in het luisteren naar uw woord, maar geef dat we mogen luisteren, dat de boodschap helder tot ons door mag dringen. Maar bovenal smeken we u, Heere, laat het woord van uw genade door mogen dringen tot in het binnenste van ons hart. Wil u ook in de prediking alles wel maken. Geef ons te spreken, eerbiedig, duidelijk, bijbels, trouw aan de waarheid van uw woord, maar ook geestelijk. Ernstig, ontdekkend, ontgrondend, opbouwend, vertroostend, nadat u weet dat we nodig hebben. En laat uw woord onder ons een kracht mogen doen. Wil u geven, Heere, dat wij allen door u gezegend mogen worden. We denken aan de hele gemeente. Aan allen zoals we hier zijn, of zoals we meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Wil u allen die op die wijze met ons verbonden zijn, uw zegen schenken. Wil zijn met ons, Heren, maar ook met hen uit ons midden die al in deze vakantietijd naar elders zijn vertrokken. Of misschien deze week hun woning zullen verlaten en enkele weken of kortere tijd elders zullen zijn. Wil u in deze tijd van trekken en reizen allen die enige tijd uit hun dagelijkse sleur rust zoeken nabij zijn. En beschermen en bewaren. En veilig leiden ook langs de wegen vol gevaren. En geef dat ze een goede en vooral ook een gezegende tijd mogen ontvangen, waarin wij ook in onze vakantietijd zoeken te leven bij het woord van uw getuigenis. En wil u allen weer veilig thuis brengen. Wil u, Heere, ons ook in deze tijd allen voor uw rekening nemen. We zeggen u namelijk ook dank dat Jacqueline Hobbel, die ruim een maand in Roemenië verkeerde en in dat land werk heeft mogen doen, veilig terugkeren. Wil u ook de dank aannemen voor uw bewaring en uw bescherming in deze tijd. En zou u, Heere, dat zwaar beproefde land, waar zoveel verwarring, zoveel armoede, zoveel ellende is op allerlei fronten, willen gedenken. Bijzonder ook kringen en gemeenten, waar wij als gemeente ons mee verbonden weten. En wil u geven, Heere, dat uw woord zijn kracht mag doen. En ook in die moeilijke omstandigheden een kracht van u mag blijken. Op geestelijk gebied, maar ook op maatschappelijk gebied. We bidden u, Heere, wees in deze wereld. Met alle verwarring, met alle geweld, met alle verdwazing. Wil u, Heere, in landen waar geweld en honger en ellende heerst, met uw goddelijke zorg en zegen aanwezig zijn. Wil u dingen die veel vragen en verdriet oproepen, nog ten goede keren. We denken bijzonder ook aan de oorlogstoestand in het voormalige Joegoslavië. Heere, wil in die brandhaarden in het vroegere Oostblok uw goddelijke zegen nog uitbreiden. En wil u geven dat bij alle verwarring en dreiging die daar heerst, waar leed, verdriet en ellende is, dat uw koninkrijk ook daar mag komen. Want alleen uw koninkrijk en de komst daarvan, dat zal werkelijk zegen en vrede schenken. We bidden u, Heere, wil u denken aan ons vaderland, waar zoveel is aan zegeningen, aan voorspoed, aan mogelijkheden om ons op allerlei wijze te bekwamen en te ontplooien. Heere, dat de zegen van de vrede en van de rust ons niet van u af mogen drijven, maar dat de zegen van u ons verootmoedigen mag. En wil u bij alles wat zich in de tijd van voorspoed en vrede tegen u verzet, ook in ons eigen volksleven, wil u niet met ons doen naar onze zonde. Want als u zou doen met ons naar onze nationale zonde, niemand van ons zou voor u kunnen bestaan. Maar wil u, o Heere, nog een herleving, nog een opwekking schenken, een wederkeer tot u de levende God. Wil u van overheid tot onderdaan, van vorstenhuis tot mensen die op welke plaats dan ook in de samenleving staan, uw koninkrijk uitbreiden en de werken van de duisternis te gronde richten. Heere, we smeken het, doe het niet om ons, want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar zou u het willen doen, uit genade, om uw grote naams wil. Heere, denk om die naam ook aan ons in dit uur, waarin de leer van de kerk geopend mag worden vanuit uw woord. En wil u ons voorgaan in luisteren en in spreken met uw heilig, we vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 16 het derde, het vierde en ook het zesde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Geliefde gemeente, het gaat vanavond over enkele leergeschillen met betrekking tot het heilige avondmaal. Dat vindt u misschien niet het meest aantrekkelijke onderwerp uit de schrift en de belijdenis. Maar het is wel een kant van de leer van de kerk die ook behandeld moet worden. Want er zijn bij het heilig avondmaal nogal wat leergeschillen geweest. En ze zijn er tot op de dag van vandaag. Er is, om een korte opsomming te maken, een groot leergeschil tussen de reformatie en de Romeinse kerk. Maar daar blijft het niet bij. Ook binnen de reformatorische kerken is er het nodige te doen over het heilig avondmaal. Er is een leergeschil tussen Calvinisten en Lutheranen. En ook nog weer tussen Calvinisten en Zwinglianen. Er is wat afgestreden in die eeuw van de reformatie en daarna. Niet alleen tussen Rome en de reformatie, maar ook binnen de reformatorische kerken. Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Gods kerk. En zeker ook een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de reformatorische kerk. Waar ging het om? Bij al die strijd. Wel, we zouden het zo samen kunnen vatten dat voornamelijk ging het om het punt op welke wijze de Heere Jezus Christus aanwezig is of tegenwoordig is in het heilig avondmaal. Op welke wijze is Christus daar als het brood gebroken wordt en de wijn wordt rondgedeeld? We zouden het heel simpel zo kunnen zeggen. Wat is de betekenis van dat kleine woordje is, als bij het avondmaal gezegd wordt, dit is mijn lichaam en dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Hoe is de Heere Jezus tegenwoordig? Hoe moeten we dat zien? Misschien vindt u dat een heel onbelangrijk punt. Een soort theologische haarkloverij zonder enige betekenis voor het persoonlijke geestelijke leven. Wel, ik ben zo vrij om met u van mening te verschillen. En we hopen vanavond enigszins te zien hoe deze dingen zijn. Als we nadenken over de tegenwoordigheid van Christus in het heilig avondmaal. Dat is het thema voor de prediking. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst op het karakter van deze tegenwoordigheid. En in de tweede plaats op de uitwerking van deze tegenwoordigheid. De tegenwoordigheid van Christus in het heilig avondmaal. Ten eerste het karakter van deze tegenwoordigheid. En ten tweede de uitwerking van deze tegenwoordigheid. Zoals al aangeduid, ligt achter deze vragen dus het twistgeding wat er in de tijd van de reformatie was. En allereerst dan wel het twistgeding met de kerk van Rome. De Romeinse leer met betrekking tot het heilig avondmaal is vaak omschreven als de leer van de transsubstantiatie. Ik houd niet zo erg van moeilijke woorden, maar ik kan er vanavond niet helemaal omheen. Transsubstantiatie. Daar zit het woord substantie in. En je zou het kunnen omschrijven als verandering van substantie of verandering van wezen. Wat gebeurt er namelijk in het heilig avondmaal of in de mis volgens de leer van Rome? Wel, daar verandert iets van substantie, daar verandert iets in wezen. Wat verandert er in wezen? Wel, dat brood wat gebruikt wordt bij het bediening van de mis, dat verandert werkelijk en wezenlijk in het lichaam van de Heere Jezus. En die wijn die bij het heilig avondmaal of bij de mis gebruikt wordt, die verandert werkelijk en wezenlijk in het bloed van de Heere Jezus. De Romeinse leer zegt het zo, dat was brood en dat was wel wijn, maar zodra de priester in de officiële eredienst dat brood breekt en opheft en de inzettingswoorden spreekt, dit is mijn lichaam, op datzelfde moment verandert het brood in het werkelijke lichaam van de Heere Jezus Christus. En op het moment dat de priester de beker opheft en de beker zegent, dan verandert die wijn in het werkelijke bloed van de Heere Jezus. Wezensverandering dus. Het wordt werkelijk het lichaam en werkelijk het bloed van de Heere Jezus. Goed, zeggen de Romeinse theologen. Wij weten natuurlijk ook wel dat dat brood, de ouwel, zoals dat genoemd wordt, dat dat de geur en de smaak en de uiterlijke verschijning van brood behoudt. Maar ook al lijkt het zo van buiten een stukje brood, het is het wezenlijke, werkelijke lichaam van de Heere Jezus. En wij weten ook wel dat die wijn in de kelk de geur en de smaak en de uiterlijke vorm van wijn behoudt. Maar het is het wezenlijke bloed van de Heere Jezus Christus. Zoals onze catechismus het zegt in die vraag die vanavond aan de orde is. Het brood en de wijn worden wezenlijk het lichaam en bloed van de Heere Jezus. Dat is de Romeinse leer. Luther was het daar niet mee eens. Op dit punt nam Luther afstand van die Romeinse gedachte. En Luther hield staande, wel, dat brood, dat blijft brood. Dat verandert niet in het lichaam van Christus. En die wijn, die blijft wijn, dat verandert ook niet in het bloed van de Heere Jezus. En toch kon Luther zich niet helemaal van die Romeinse gedachtegang losmaken. Want ook al bestreed hij dat het brood in de wijn, dat het brood in het lichaam veranderde en de wijn in het bloed veranderde, hij hield er toch aan vast dat op de een of andere wonderlijke wijze voor de ware gelovigen bij dat brood het lichaam van de Heere Jezus aanwezig was. Dus als een gelovige volgens Luther het avondmaal viert, dan eet hij brood, ja zeker, maar bij dat brood is ook het lichaam van de Heere Jezus op een verborgen manier aanwezig. En bij die wijn is ook op een verborgen manier het bloed van de Heere Jezus werkelijk aanwezig. Dat noemen we met een wat geleerde term de consubstantiatie. De substantie is erbij. Dus geen verandering, maar bij dat brood, wat brood blijft, is het wezen van het lichaam van de Heere Jezus, het stoffelijke lichaam van de Heere Jezus, het is erbij. En bij de wijn is het bloed van de Heere Jezus is er echt bij. En toen de andere reformatoren daar bezwaar tegen aantekenden en zeiden dat kan niet. Het lichaam en het bloed van de Heere Jezus Christus blijven na de hemelvaart in de hemel. En het brood blijft brood en de wijn blijft wijn. En er is geen sprake van een lijfelijke gemeenschap met het lichaam en bloed van de Heere Jezus, zodat we het lichaam echt eten en het bloed echt drinken. Nee, er is sprake van een geestelijke gemeenschap. Nou, toen de andere reformatoren dat zeiden, toen ontbrandde er een geweldige strijd. En het gaat veel te ver om heel die strijd vanavond op te halen. Dat is ook niet dienstig voor de prediking. Maar Luther is een keer met andere Zwitserse reformatoren om de tafel gaan zitten, om te proberen over die verschillen te spreken. Maar die besprekingen zijn op niets uitgelopen. Luther heeft er zelf een eind aan gemaakt, in zijn toorn, in zijn drift. Want toen de Zwitserse reformatoren alsmaar zeiden, ja, het gaat niet om de echte eten en drinken van het lichaam, maar om een geestelijk eten en drinken. Toen werd Luther kwaad en hij pakte een stuk krijt en hij schreef zo op het hout van die tafel de Latijnse woorden, dit is mijn lichaam, hoc est corpus meum. En hij zette met krijt dikke strepen onder dat woordje is. Dit is mijn lichaam. Dus het lichaam van de Heere Jezus is er. En dit is mijn bloed, het bloed van de Heere Jezus is er. En zo bleven de standpunten verhard, zonder dat vanuit het woord een weg van overeenstemming gevonden werd. Wat moeten we van al deze dingen denken? Die u misschien weet, of anders misschien opnieuw in uw herinnering bovenkomen. Wel, wanneer we de Lutherse gedachtegang en ook de Roomse gedachtegang overdenken, dan moeten we zeggen, zo is het niet. Het is niet zo dat wanneer de Heere Jezus Christus het avondmaal instelt en wanneer zijn knechten na die tijd het avondmaal bedienen, dat onder de woorden, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, het brood verandert in het lichaam en de wijn verandert in het bloed. Dat is alleen al daarom onmogelijk. Als u aan die eerste avondmaalsviering denkt, daar ziet u de Heere Jezus Christus in gedachten staan. Hij staat daar ongebroken van lichaam. Hij staat daar terwijl al het bloed nog door zijn aderen vloeit. En hij zegt, dit is mijn lichaam. Verandert dat brood daar in het lichaam van de Heere Jezus? Het lichaam was nog niet eens gebroken. Dit is mijn bloed. Verandert daar de wijn in het bloed van de Heere Jezus? Zijn bloed was nog niet gestort. U begrijpt het. Het gaat hier om woorden die aanduiden. Als de Heere Jezus zegt in de nacht waarin hij verraden werd, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, dan gaat het niet om een wezensverandering, maar dan gaat het erom dat hij erop wijzen wil, dit is een afbeelding. Dit is een teken, een zegel, dat heen wijst naar mijn lichaam en naar mijn bloed. En daarom moeten we ook maar niet met Luther meegaan, die nog een beetje die Roomse gedachtegang vasthoudend zei, ja, maar dan is er toch het wezenlijke, werkelijke lichaam van de Heere Jezus wel bij. Nee, het wezenlijke, werkelijke lichaam van de Heere Jezus is na de hemelvaart in de hemel. Wordt bewaard in de hemel tot de grote dag van de wederkomst, als hij komen zal en alle oog hem zien zal. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Het duidt erop dat die tekenen heen wijzen naar het gebroken lichaam en naar het vergoten bloed. Zo spreekt de Bijbel trouwens wel meer. Er zouden heel wat voorbeelden te noemen zijn van dat kleine woordje is, waarin dat woordje is precies dezelfde betekenis heeft als bij de inzettingswoorden van het heilig avondmaal. Ik noem maar één voorbeeld, maar er zijn er veel meer. In een bekend hoofdstuk 1 Korinthe 10 spreekt Paulus over de reis van de kinderen Israëls door de woestijn. En dan laat hij zien, wat voor betekenis nu die reis van de Israëlieten door de woestijn met alle ellende die hen daarover komen is en met alle onderwijs dat God hun daar gegeven heeft, wat voor betekenis die reis heeft. En als hij dan die reis schildert, dan heeft hij het ook over die steenrots, weet u wel, waaruit Mozes, toen hij op die steenrots sloeg, door de krachtige werking van God, water tevoorschijn mocht brengen. En als Paulus dat dan heeft over die geschiedenis met die steenrots waaruit water voortkwam, dan zegt Paulus zomaar ineens, en die steenrots is Christus. Nou, wanneer je dat zou lezen, zal geen sterveling zeggen. Die steenrots daar in de woestijn van de Horeb, dat is werkelijk, lijfelijk, de Heere Jezus Christus. Nee, natuurlijk niet. De Heere Jezus was geen steenrots, letterlijk. Maar die steenrots, dat bedoelt Paulus, dat ziet op de Heere Jezus. Dat is een heenwijzing naar zijn werk. Hij is de rots der eeuwen. Ja, dat zit allemaal in dat woord van Paulus opgesloten. Een heenwijzing, een schaduw, een zichtbare prediking van de Heere Jezus Christus. Dat is die rots in de woestijn. En zo moeten we ook de woorden bij de inzetting van het avondmaal lezen. Dit is mijn lichaam, een heenwijzing, een zichtbare prediking. Zichtbaar wordt wat het lijden van de Heere Jezus betekent, wat het breken van zijn lichaam betekent en het vergieten van zijn bloed betekent, wanneer het avondmaal wordt bediend. Meer niet. Zo heeft de Heere Jezus het ook bedoeld. Ja, zegt u, dat is me wel duidelijk geworden. Dat die leer van de verandering van de substantie en die leer van het lichamelijk en wezenlijk aanwezig zijn van de Heere Jezus bij het avondmaal niet deugt. Maar wat heeft dat dan nog te zeggen? Behalve dan dat Rome nog steeds deze gedachte vasthoudt en de Lutherse kerk, voor zover die nog trouw is aan Luthers leer, want dat is natuurlijk in Duitsland helemaal een toestand, die Lutherse leer nog steeds onveranderd is. Wat heeft dat voor betekenis vandaag? Wel, ik zou op één heel belangrijk praktisch punt willen wijzen, heel onthullend. Wat zit er achter, met name de Romeinse leer? En ook wel een beetje achter die Lutherse leer. Wel dit, ik herhaal wat ik in het begin zei. Dat het sacrament wezenlijk het lichaam van de Heere Jezus Christus is. Onafhankelijk van wat mensen geloven of niet geloven. Met andere woorden, in de Romeinse kerk heerst de gedachte, en dat weet u wanneer u een klein beetje bekend bent met de gedachtegang die daar heerst, dat wanneer je het sacrament maar gebruikt, ja, dan krijg je het lichaam van Christus. Dan krijg je de zegen van het sacrament. En vandaar dat de Romeinse kerk heel sterk benadrukt heeft altijd dat mensen regelmatig naar de kerk moeten komen om daar het sacrament te gebruiken. Want dat is voedsel voor hun eeuwig leven. Zij worden door het eten met de Heere Jezus Christus gespijzigd. En zij worden door het eten van het brood de genade deelachtig. Nou, dat is een ontzaglijk aantrekkelijke leer voor ons menselijk vlees. Dat je door stipt naar de kerk te gaan en door regelmatig dat stukje brood uit de hand van de priester te ontvangen, dat je daardoor zeker bent van de genade. Maar daar zit nu net de angel. Want de reformatie zag heel duidelijk dat de genade niet ons deel wordt automatisch door het gebruiken van een sacrament. Dat het gebruiken van het sacrament van de mis geen garantie is dat wij behouden worden. En dat dus de massa's in die kerk bedrogen worden voor de eeuwigheid. Want, zegt Calvijn in een van zijn meest indringende woorden over de Romeinse mispraktijken, er staat in de woorden van de Heere Jezus ook deze vermaning. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen? Hebben wij niet in uw naam gegeten en gedronken? U weet in welk verband dat staat? Dat zegt de Heere Jezus dat mensen dat zullen zeggen wanneer zij staan voor de rechterstoel van God. En dan zullen ze zich beroemen op hun godsdienstige verrichtingen en op hun godsdienstige daden, ook op hun gebruik van de mis of op hun gebruik van het avondmaal. Maar dan moet de Heere Jezus zeggen, ik ken u niet. Het eten van het brood, van de mis of van het avondmaal is geen garantie, automatisch, dat iemand behouden is. Het eten van het brood en het drinken van de wijn, dat zijn geen zaken die een mens de bekering schenken. En die Roomse zuurdeesem, gemeente, die is er ook op reformatorisch erf toch altijd weer. Hoeveel keren hoor je het niet? Soms heel subtiel omkleed met woorden, alsof het gebruik van het heilig avondmaal een garantie zou zijn dat ik bekeerd ben. Alsof ik door eten en drinken de bekering ontvang. Nee, dat is een dodelijk gevaar, wat in de reformatie ontmaskerd werd, en wat vanavond vanuit de prediking van woord en belijdenis ook ontmaskerd moet worden. Het avondmaal bekeert ons niet. Het avondmaal schenkt ons de zaligheid niet. Zeker niet automatisch. Wat dan? Wel, zegt onze catechismus heel duidelijk, zoals we dat in vorige weken en maanden al aangestipt hebben. Het is zo dat het heilig avondmaal niet het geloof bewerkt. Niet de bekering automatisch aan ons geeft. Maar het avondmaal is ingesteld tot versterking van het geloof. Om avondmaal te vieren, godvruchtig avondmaal te vieren, moet er dus geloof zijn. En dat avondmaal is voor het zwakke geloof, het bestreden geloof, het aangevochten geloof, een versterking dat God in zijn grote goedheid zelf heeft ingezet. En dat is dus iets wat de reformatie duidelijk gezien heeft. Het gaat bij het heilige avondmaal maar niet om een automatische tegenwoordigheid van de Heere Jezus Christus, die er altijd is en die ieder die eet en drinkt ontvangt. Nee, het gaat bij het heilige avondmaal erom dat wij gelovig eten en gelovig drinken, en alleen door het geloof zullen we de geestelijke betekenis van de heilige sacramenten gaan verstaan. Maar dan moeten we nog even op een dwaling wijzen. Want als de reformatie dat benadrukt, dat alleen voor het geloof het sacrament zijn betekenis krijgt, ja, dan is er ook nog Zwingli. U weet wel, die reformator in Zwitserland die zo heel jong gestorven is. Goed en bloed voor de zaak van de Heere heeft gegeven, dat zeker. Maar Zwingli die ging uit reactie tegen die Roomse misleer zo ver dat hij zegt, wel, het heilig avondmaal, dat is eigenlijk alleen maar een herinneringsmaaltijd. En daar bedoelde hij dit mee. In het heilig avondmaal gaat het helemaal niet om wat God doet, maar gaat het om een belijdenis van ons geloof. Als ik avondmaal vier, dan belijd ik beide tekenen mijn geloof in de Heere Jezus Christus. Ik kan dus alleen avondmaal vieren als ik een gelovige ben. Dat onderstreepte Zwingli. Maar het vieren van het avondmaal, dat is eigenlijk een steeds terugkerende geloofsbelijdenis. Ik belijd mijn geloof. En door mijn geloof bij de tekenen te belijden, word ik ook versterkt in mijn geloof. En zo lag bij Zwingli alle nadruk op het geloof. Maar weet u, hij verloor uit het gezicht dat er toch staat, dit is mijn lichaam. Hij verloor uit het oog dat God in het heilig avondmaal voor de gelovigen toch bijzonder iets schenken wil. Niet lichamelijk, maar dan toch wel geestelijk. En het is Calvijns opvatting geweest die uiteindelijk in de reformatie het meeste gezag gekregen heeft. Die ook in onze Heidelberger catechismus terechtgekomen is. Calvijn die beide elementen benadrukte. Het gaat in het heilig avondmaal om wat God belooft. Nee, niet lichamelijk, maar geestelijk. Dat God in het avondmaal verzekert. En dat God in het avondmaal betuigt. Dat hij in Christus een God van nabij wil zijn. En dat hij die genade die in de zichtbare tekenen wordt uitgebeeld ook wil schenken. Maar dat wordt alleen in het geloof ontvangen, inderdaad. En zei hij tegen Zwingli, dan is inderdaad wanneer het geloof dat ontvangen mag, het avondmaal natuurlijk ook in de tweede plaats een belijdenis van het geloof. Want wie aan de tafel des Heren komt, die betuigt daarmee dat hij toch deel heeft aan dat lichaam en aan dat bloed van de Heere Jezus Christus. En zo ziet u dat de lijnen eigenlijk in de leer van Calvijn en ook in onze catechismus samenkomen. De dwalingen weggesneden en de zuivere leer van de schriften benadrukt. En wat is het avondmaal dan? De nadruk op wat God belooft in het avondmaal en wat de gelovige ontvangt in het avondmaal. Dat is Calvijns, dat is Bijbels. Nou wat, laten we dan vooral nog even letten op wat staat in die 79ste vraag, vooral het antwoord op die vraag. Daar wordt gevraagd, waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? En dan zegt het antwoord, Christus spreekt niet zonder grote oorzaak. Namelijk om twee dingen te leren. Allereerst, dat gelijk als het brood en de wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Dat is het eerste. Wat betekent het dat het avondmaal wijst op het bloed en op het lichaam van de Heere Jezus? Wat bedoelde de Heere Jezus daarmee? Wel, heel eenvoudig zegt onze belijdenis dit, dat zoals het broodvoedsel is het gewone voedsel voor ons lichaam. En zoals de wijn het voedsel is, de drank is ter versterking van ons lichaam. Zo laat de Heere Jezus Christus in dit sacrament zien. Is mijn lichaam spijs voor uw ziel om te voeden ten eeuwige leven. En zo is mijn bloed drank voor uw ziel om uw dorst naar het eeuwige leven te lessen. Nou, daar zitten geweldige diepe gedachten in. U moet daar eens heel zorgvuldig vanavond zo over nadenken. Weet u wat hier gezegd wordt? Nou, hier wordt iets gezegd over het ware geloof. Hier wordt van het ware geloof gezegd dat daar iets bij behoort wat je dorst kunt noemen. Wat je honger kunt noemen. Het ware geloof, dat wordt onder andere gekenmerkt door een dorst en een honger naar het eeuwige leven. Ja, zo staat het dikwijls in de Bijbel. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ja, daar hebt u een omschrijving van het ware geloof. Dat ware geloof is dus iets wat omschreven kan worden met dorst en honger. Daar zit dus in het ware geloof een verlangen, een uitzien, wat vergeleken kan worden met de honger en met de dorst. En u weet wel, je moet maar eens echt honger of echt dorst hebben, dan schreeuwt het in je, vandaar het woord schreeuwhonger, een ouder woord in onze Nederlandse taal, dan schreeuwt het in je van honger en van dorst, dan moet die dorst of die honger verzadigd worden. Wel, zo is het ook met het ware geloof. Het ware geloof dorst naar God, naar de levende God. En het ware geloof hongert naar het eeuwige leven. Kijk, en nu heeft God de Heere zelf, die weet van die geloofshonger en van die geloofsdorst, die weet hoe hongerig en dorstig de harten van zijn kinderen zijn. Nu heeft God spijs en drank voor hen gezorgd. En hoe worden Gods kinderen in hun honger en in hun dorst verzadigd? Wel, daar gebruikt de Heere allereerst zijn woord voor. Want het woord, de prediking van het woord en het lezen van het woord, wanneer dat gezegend wordt en toegepast wordt door de Heilige Geest, dat is ook voedsel voor de hongerige ziel. En dat is ook drank voor de dorstige ziel. Dus het woord, als de Heere dat zegent, als de woorden van God toegepast worden, ja, dan is de prediking van het woord als een milde regen op een dorstig land. Dan is de prediking van het woord als manna in de honger van ons hart. Maar bij het woord als middel heeft de Heere nu ook met name het heilig avondmaal gegeven. Ook de doop, maar toch heel in het bijzonder het heilig avondmaal. En dat heeft de Heere gedaan, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, omdat hij wist onze zwakheid en grovigheid, onbevattelijkheid. En nu laat hij in het heilig sacrament op zichtbare wijze zien, kijk, zoals nu het lichaam door brood en wijn gevoed wordt, zo wil ik u met deze tekenen wijzen, ja waarop? Op de voedende kracht, en onthoud u dat, de voedende kracht van het lichaam van Christus, en op de dorstlessende genade in het bloed van de Heere Jezus. En wanneer nu een gelovige in de tekenen van brood en wijn op de inhoud van die tekenen mag zien, namelijk dat hij als het ware in de tekenen en door de tekenen het gebroken lichaam van de Heere Jezus ziet en het bloed wat eenmaal vloeide op de top van Golgotha, in zijn heilsbetekenis, o, dan is er geen groter middel om de honger van het hart te stillen dan het verbroken lichaam van de Heere Jezus. En dan is er geen dierbaarder drank dan het bloed van de Heere Jezus Christus. Honger en dorst naar hem. Die wil de Heere lessen door zijn woord en geest, maar heel in het bijzonder aan zijn tafel. Kennen we die gelovige honger en die gelovige dorst naar hem? Dan hebben we iets gezien, gemeente, van onze grote nood en van onze grote schuld. Dan ontdekken we dat ons leven verdort en verdroogt buiten God en buiten Christus. Dan ontdekken we dat ons leven een woestijn is, waar niemand lafenis kan krijgen. Dan gaan we dorsten naar een teken van Gods gunst. Dorsten en hongeren naar een blijk van Gods genade. En wie nu gaat dorsten naar blijken van Gods gunst en naar Gods genade, blijken van Gods ontferming, gaat hongeren en dorsten naar God. En wie hongert en dorst naar God, kan alleen door God verzadigd worden en zijn dorst alleen door God gelest. En daarvoor geeft de Heere de middelen, het woord. En Christus, zoals hij zich in het woord openbaart, hij is de spijs en de drank. Maar heel in het bijzonder voor zijn dorstige en hongerende kerk het heilige avondmaal. Spijs en drank van de ziel. Ja, daar ziet u ook in, en dat even terzijde. Want dat is een onderwerp op zich. Dat dus het ware geloofsleven, dat is dus iets wat altijd hier op aarde met honger vergeleken kan worden. En met dorst vergeleken kan worden. Nee, daar bedoel ik niet mee dat Gods kinderen altijd voor zichzelf die honger zo sterk gevoelen en die dorst zo sterk gevoelen. Maar daar bedoel ik wel mee dat het geloofsleven hier op aarde altijd iets heeft van het ten dele. Er is altijd iets van het, ja, aan deze kant van het graf. Het weten dat wij zondige mensen zijn. En dat de kennis van God en van Christus en het geloofsvertrouwen en de geloofsbeoefening zo ten dele is. Maar nu wil God zijn kerk, hoe ze ook hongeren en dorsten, hoe ze soms ook dwalen, hij wil ze spijzen en drank schenken en ze voeden tot het eeuwige leven. Dat betekent onder andere dit, dat hij ze juist door deze tekenen ook wil voorbereiden voor het eeuwige leven. Want eten en drinken ten eeuwige leven, dat wil ook dit zeggen, dat de Heere laat zien in het heilige avondmaal. Dat is nu een voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Honger en dorst, die wil de Heere verzadigen in het bijzonder aan zijn tafel. Spijzen ten eeuwige leven. Dat was het eerste. Maar er is nog iets, en dat lezen we in het slot van dit antwoord. Maar veel meer, nou dat wil zeggen, dat heeft nog meer nadruk dan dat voeden ten eeuwige leven, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn, zware lichaams en bloed door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is. Als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Waar gaat het daarom? Wel, hier zegt onze belijdenis dat in dat teken van brood en wijn, wanneer dat in het geloof ontvangen wordt, wat doet de Heere dan door zijn Heilige Geest? Dan betuigt en verzekert hij door die tekenen. Hij zegt als het ware tot zijn kinderen aan de tafel, kijk nu eens goed naar dat brood wat je in de hand mag nemen. En kijk nu eens goed naar die wijn die je tot je mag nemen. Even zeker als je deze vezels van het brood smaakt en als je de wijn proeft, even zeker verzeker ik, ja wat verzeker ik, dat wij, zo zegt de Heidelberger, zijn ware lichaam en bloed deelachtig worden en al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is. Dat betuigt en verzekert de Heere. Dat zijn geweldig diepe woorden. Want wat daarin uitgedrukt wordt is eigenlijk dit. Dat de Heere Jezus Christus door het heilig sacrament van het heilig avondmaal zichtbaar, en mag ik het woord dan voor deze keer gebruiken, voelbaar betuigt dat hij niet alleen maar van hen af weet, maar dat hij hen al zijn schatten en gaven deelachtig maakt, zodat ze hun eigen worden. Het is dus een verzekering, een betuiging. Ik wil u werkelijk behouden. Ik wil u versieren met al mijn gaven. Ik wil u alles wat ik door mijn kruisdood verworven heb ook werkelijk schenken. Het is een betuiging dat hij aan zijn kerk al deze schatten en gaven echt eigen maakt. Zodat ze ook door het geloof toegeëigend worden. De achtergrond van deze gedachte is het Bijbelse beeld van het huwelijk. U weet het, in de Bijbel al en zeker ook nog in onze samenleving is het zo dat bij een gewoon huwelijk, wanneer bruid en bruidegom elkaar het ja-woord geven, dan worden ze niet alleen van elkaar, maar dan zijn ook alle eigendommen van hen beiden. Stel je voor dat een bruidegom heel veel bezit en zijn bruid eigenlijk arm is. Op het moment dat hij haar trouwt, bezit zij alles wat hij heeft. En dat beeld, dat gebruikt de Bijbel heel dikwijls voor de gemeenschap tussen Christus en zijn kerk. Christus zegt het tot heel zijn kerk, al het mijne is het uwe. Dus alles wat Christus heeft, alles wat aan Christus geschonken is, alles wat Christus verworven heeft, al zijn lijden en gehoorzaamheid. Ja, wanneer Christus zijn kerk trouwt, dan is het alles van hen. Maar weet u, het wonderlijke is dat die bruidskerk van de Heere Jezus Christus, zolang ze hier op aarde is, die kan dat zo moeilijk geloven. Er is zoveel ongeloof en zoveel twijfel. En er is ook nog zoveel klein geloof en zoveel zwak geloof. Ja, daar leest u veel van in de Bijbel. Dat soms Gods kinderen door ongeloof en twijfel en door een zwak geloof en door een klein geloof, dat het zicht op het heil in Christus verdonkerd is. Dat is niet alleen zo bij iemand die nog maar pas tot bekering gekomen is. Ja, dat zo iemand weinig zicht heeft op de schatten en gaven van de Heere Jezus Christus. U zegt, dat begrijp ik, want dat is nog maar een kleine in de genade. Maar zelfs bij mensen die nu door het geloof veel in de geheimenissen van het heil van Christus hebben mogen blikken, ja, die kunnen dat geloofszicht zo weer kwijtraken. En die kunnen zo aangevochten worden dat ze van binnen heen en weer geslingerd worden. En dat de stem van de boze fluistert, waar is nu uw God? Dus er kunnen allerlei omstandigheden zijn waaronder Gods kinderen het niet kunnen geloven, het niet durven geloven. De dingen zo versluierd en verhuld liggen, inderdaad. Maar juist onder die omstandigheden heeft de Heere voor zijn kerk nu het heilig sacrament ingesteld. Om te midden van het klein geloof, te midden van de aanvechtingen, ook te midden van die wonderlijke ervaring dat ze vanwege de grootheid van de genade het niet durven te geloven, want dat kan ook wel eens gebeuren. Heer, het is me te groot, te wonderlijk, ik kan er niet bij. Dat de Heere ze betuigt en verzekert. Door zijn woord en geest. Maar heel in het bijzonder ook door zijn geest en door het heilig avondmaal. Mijn klein gelovige. Mijn aangevochten kind. Ziet u het niet? Dat in het brood wat gebroken wordt. En in de wijn die wordt rondgedeeld, dat ik alzo mijn liefdesblijken laat zien en toon. Dat ik al de schatten en gaven van de Heere Jezus werkelijk uit onverdiende, onbegrepen genade schenk en bevestig. O, wat hebben daarom Gods kinderen die voeding met de genade van God. En die versterking door de genade van God nodig. wat onthouden mensen die het ware geloof kennen zichzelf veel, wanneer ze slordig leven met het woord van God en met betrekking tot de sacramenten van God. Of wanneer ze de dingen die de Heere in die sacramenten betuigt veronachtzaam. Het kan gebeuren. Kan gebeuren. Door ongeloof en klein geloof. Door afdwaling en wegzwerven. Dat de schatten en gaven die God aan zijn kerk gegeven heeft, aan zijn bruidskerk, geen betekenis hebben. Of een glans verliezen. Het kan gebeuren dat zelfs mensen die veel van de Heere geleerd hebben, een periode in hun leven hebben waarin ze slordig leven met de inzettingen van de Heere. Ja, dan moet u het maar geen raadsel vinden dat er duisternis komt. En dat de tekenen en zegelen van het verbond van God, dat de prediking van het woord minder spreekt dan anders. O, dan dringt de Heere ook door deze prediking aan. Keer weder. Keer weder. Gij dwalende schapen. Maar ja, zegt iemand, dat is nu allemaal voor Gods kinderen. Ja, inderdaad. De betekenis van het sacrament van het heilige avondmaal, met name, mijn vriend, dat is voor de levende kerk. Dat is voor degene die iets van dat ware geloof kennen. Ja, maar zegt u, is er dan helemaal niets te zeggen voor mij? Ja, toch wel. Toch wel. Nee, niet wat u misschien graag wilt horen. Niet dat er voor u ook nog wel iets zou zijn in de prediking over het heilig avondmaal wat u geruststelt, zo in uw onbekeerlijkheid. Want dat is er niet. Want vergeet u alstublieft één ding niet. En het is wel eens nodig dat dat ook gezegd wordt. Er zijn mensen die op anderen kijken en van anderen denken wat de Bijbel zegt. Wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Het zou kunnen dat er mensen zijn van wie de Heere alleen uiteindelijk volmaakt weet dat ze zich een oordeel eten en een oordeel drinken. Het zou kunnen. Maar ik ben veel bezorgder over u op dit ogenblik. Die u zelf altijd maar voorbij kunt zien. En altijd maar zo druk bent over de avondmaalsgang van een ander. Gods woord zegt mij ook. Al is het niet letterlijk, maar de zaak staat er zo in. Dat wie onbekeerd in zijn bank blijft zitten, die zit en zit en zit zichzelf een oordeel. En u zult op de grote dag van het oordeel, gemeente, niet kunnen zeggen, ik ben zo bezorgd geweest over de avondmaalgang van een ander. Want er zal tot u gezegd worden, ga weg van mij. Indien u zich niet bekeert, zou het daarom geen zaak zijn dat we de eenzaamheid vanavond eens opzoeken en vragen of God ons en onze kinderen en ook anderen zou bekeren. Want als er iets dringend nodig is, ook onder ons, dan is het die waarachtige bekering. Die echte bekering. Waarin een mens uit de dood en uit de nood van zijn eigen waan en van zijn eigen waarde verlost wordt. En waarin hij iets gaat leren van het wonder. Dat er nu een gekruisigde was en is en blijft. Die hongerige zielen wil voeden en die dorstige zielen wil laven en die het betuigen wil aan de wankelmoedige en de vreesachtige onder Gods kinderen. Ziet, ik ben uw heil. Ziet, ik kom om uw wil te doen. Hem te kennen. Dat is het leven. Hem meer en meer te kennen. Dat is het leven van het leven. Onder zijn banieren te mogen strijden. Dat is de kracht. God geven. Dat wij zo die genade persoonlijk mogen leren kennen. Want het is bij hem te verkrijgen. Om niet. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, gij eeuwige God, bewaar ons voor onszelf en zegen uw woord. Bewaar ons voor onszelf, want de dwaalleer waar we vanavond iets van gezegd hebben, die omringt ons en de zaden wonen ook in ons eigen hart. Bewaar ons voor onszelf, want wij hebben een hart wat bedriegelijk is. Maar wil u bekerend en vernieuwend en vertroostend werken. En wil u het werk van Christus verheerlijken voor het eerst en ook opnieuw. Opdat het avondmaal zijn kracht doet. Opdat het woord zijn kracht doet. Opdat uw middelen van de genade gekroond worden. En wij ervaren mogen dat gij het zijt. Die uit vrije genade het avondmaal hebt ingezet tot versterking. En tot voeding van uw kerk. Heren, leer uw kerk dan ook ootmoedig. Met een dorstig hart en met een hongerige ziel. Van deze tekenen gebruik maken. En wil u geven dat het vrucht mag dragen. Bekeer ons wanneer we onbekeerd zijn, heren. En breng ons als schuldverslagen zondaar op de knieën voor u. Om het nu van genade alleen te leren verwachten. Wil u deze week met ons zijn. Sterk ons in alles wat nog gedaan moet worden. En wil u allen, wie we ook zijn en welke tak van arbeid we ook hebben, zegenen en gedenken in uw gunst. Wil bovenal geven dat het woord van deze dag mee mag gaan. Dat we erover na mogen denken. En dat het gezegend mag worden. Ook in de overdenking en in het mediteren over deze dingen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 22, het 13e vers is onze slotzang. 22, vers 13. Laat hen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.